Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk? En voor wie?
In deze aflevering van de podcast komen onderwerpen voorbij als zelfdoding, alcoholisme, crisissituaties en psychische nood. Een andere triggerwarning dat wij onderwerpen bespreken, die kunnen bijdragen aan een pessimistisch beeld over de wereld,
ja,
of over de toekomst.
Ja.
Dus hou daar ook rekening mee als je al niet zo lekker gaat op al het nieuws.
Precies.
Dan is dit niet een misschien voor nu.
Ja, en anders zet een raam open zodat je er een stoel uit kunt gooien. Vandaag ben ik hier, Bieke Jongejan, met Anne van Klinken.
Hoi.
Hoi.
Ben ik weer. Tijdje weg geweest.
Ja, ja, ja. Leuk dat we weer samen hosten.
Ja, dat vind ik ook heel leuk.
Ja.
Heel gezellig.
We gaan deze keer praten met een hele andere hoek van de zorg eigenlijk. Namelijk de huisartsen.
Ja, wel een van de... Nou ja, niet dat dingen belangrijker zijn dan andere dingen. Maar de huisarts is natuurlijk wel de speel in het grote zorgweb.
Ja.
Van zowel lichamelijke zorg als geestelijke gezondheidszorg. Dus dit wordt wel een exciting aflevering, heb ik het idee.
Ja, zeker. En we gaan ook kijken dus buiten de muren van de kliniek. En de reden hiervoor is dat we op LinkedIn heel veel voorbij zagen komen van huisartsen die aan de bel trekken. Er wordt een demo georganiseerd en we zagen ook een artikel in de Volkskrant over een vrouw die kwam met ernstige anorexia klachten. Ik weet niet of ik het zo goed zeg. En daar wil ik zo ook wel een stukje van voorlezen. Maar wij dachten, ja, hoe zit het nou eigenlijk? En ligt die druk, heeft dat met elkaar te maken? Dat wat er bij ons gebeurt in de klinieken, heeft dat dus invloed bij de huisarts?
Ja.
Ja.
Of andersom.
Of andersom.
Dus we kijken, dit is eigenlijk een van de puzzelstukjes in het grote geheel.
Precies.
Ja.
We spreken Daisy vandaag.
Ik ben Daisy Porsche, ik ben huisarts. Ik ben huisarts sinds 2019 en sinds 2008 werk ik in de eerste lijn. En sinds 2020 heb ik een praktijk overgenomen. Dus ik ben inmiddels ook praktijkhouder. En ik ben praktijkhouder in de wijk waar ik in de apotheek heb gewerkt, maar ook in de wijk waar ik ben opgegroeid.
Oh, wow.
En dat helpt, want ik ken de patiënten heel goed. Zij weten nog, dit is het buurmeisje wat altijd heel erg bij de hand was. Dus in de wijk had ik inmiddels ook wel een bekende naam gekregen. En dat helpt. En ik vind dat prachtig om zo dicht bij de patiënten te staan.
En heel verbindend.
Heel verbindend, maar ook wat ik oprecht zo mooi vind aan het huisartsenberoep. Ik mag op ieder gewenst moment altijd de patiënt alles vragen. En ik mag er ook nog wat mee doen. En dat vind ik zo mooi. En daar word ik gewoon heel blij van.
Oh, wat tof.
Ja.
Hey, en Daisy, we beginnen eigenlijk altijd de podcast met een dagopening. Het is ook een manier om elkaar een beetje te leren kennen. En het geeft vaak veel stof ook om op terug te kijken.
Ja, en het is ook onderdeel van van ons werk in de kliniek.
Oh ja, ja, dat is best wel belangrijk.
Ja, want wij starten eigenlijk altijd de dag met een dagopening in de kliniek. Om gewoon eens even te kijken, hoe zit je erbij? Wat wil je vandaag bereiken? Of wat is belangrijk om op te letten? Maar Bieke, wil jij als eerst beginnen met de dag openen?
Ja, is goed. Ik ben vandaag bij de huisarts geweest. Dus dat is misschien wel een leuke. Toen moest ik aan je denken, Daisy. En ik heb last van mijn voet. En daar moet ik straks even een foto van laten maken. En ik heb er zin in vandaag. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik ook wel moe ben en een beetje aan het rouwen om wat er allemaal bij mij op de kliniek gebeurt. En ja, dat je ziet dat het niet gaat blijven zoals het was. En dingen loslaten en opnieuw beginnen. En ja, dus dat is er ook.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me dat ook echt voorstellen.
Ja. Daisy, hoe open jij je dag vandaag? Hoe stond je op?
Nou, het allereerst was het heerlijk weer vanochtend. Dat helpt voor mij altijd enorm. Je merkt als de blaadjes van de bomen vallen, is het toch anders dan wanneer de zon schijnt buiten. En ik opende vandaag wel weer met volle energie. We zijn in volle voorbereidingen van de aankomende week, van de actieweek. En ik had goed geslapen, ja. Dus dat maakt een hoop goed. Maar het is wel een drukke dag vandaag, want we nemen natuurlijk de podcast op. En ook het spreekuur staat gewoon hartstikke vol. Dus het is dan altijd weer spannend als het spreekuur aan het begin van de dag al helemaal vol staat. Mm-hmm. Hoe je aan het einde van de dag bent en of er veel spoedgevallen tussendoor komen. Dus dat maakt het altijd wel een dynamische dag. En ik vind het dan altijd toch wel weer spannend of dan alles op tijd wel weer lukt. Oh ja. Maar vooralsnog lijkt het erop dat het allemaal gaat lukken vandaag. Dus dat is dan wel weer heel fijn.
Oh, fijn.
En ook ik herken dat gevoel van een beetje rouw, herken ik wel hoor. Want ik maak me wel zorgen, want ik zie gewoon een hoop om mij heen veranderen. En ik denk wel vaak, oh jeetje, als dat maar goed gaat.
Mm-hmm. Ja, ik opende mijn dag een beetje rommelig. Want ik dacht namelijk dat ik alle tijd van de wereld had. En toen bleek ik eigenlijk 5 minuten later op de fiets te moeten zitten. Dus ik dacht, ik heb heel veel vrije tijd, maar dat was niet zo. Maar dat komt ook gewoon door mijn best wel druk bezette hoofd met werk. Ik moet veel ballen in de lucht houden op werk. Er is een collega ziek. We moeten alles met z'n tweeën doen, waar we dat normaal met z'n drieën doen. Dus vermoedelijk komt het ook een beetje daardoor. Maar ik was op tijd, gelukkig.
Ja, best wel knap vond ik het nog.
Als je dag een beetje zo begint, dan lijkt vaak dat de hele dag een beetje voor te zetten. Maar stiekem hou ik er ook wel een beetje van, hoor. Van die haast.
Ja?
Ja.
Hey, en ik vroeg me af, hè. Tacy, waarom zitten we hier?
Zoals jullie misschien weten of misschien niet weten, ik heb een verscheurkalender gemaakt. Ik heb 1,5 jaar geleden de praktijk overgenomen. En terwijl ik die praktijk aan het overnemen was, heb ik me verbaasd en verwonderd over de hoeveelheid aan hoepels. En toen kreeg onze assistente COVID. Nou, toen lag ik er zelf vanaf, want ik heb me nog meer verbaasd en verwonderd over wat er eigenlijk allemaal wel niet op ons bordje komt. Mm. En naar aanleiding daarvan heb ik eigenlijk allerlei casuïstiek opgeschreven op de voorkant. En op de achterkant van de kalender staat een suggestie ter verbetering.
Een heel klein voorbeeldje?
Ja, ik heb zeker een voorbeeld. Ik heb een voorbeeld, ik weet het weeknummer niet uit mijn hoofd. Maar dan staat er op de voorkant, patiënt is verslaafd, heeft een alcoholprobleem, heeft ook angst en depressie. Wil ik verwijzen naar de GGZ? En dan zegt de GGZ, ja, maar mevrouw heeft een verslaving, advies verslavingszorg. Mm. En dan verwijs ik naar verslavingszorg en dan zegt ze, ja, maar mevrouw heeft ook een depressie, advies SGGZ. En zo ben ik soms aan het pingpongen met problematiek waarvan ik denk, jongens, hoe moet ik dit dan eigenlijk oplossen als huisarts? En allemaal van dit soort casuïstiek staat dus op die kalender met op de achterkant een suggestie voor verbetering om dit makkelijker te laten lopen. Want ik geloof wel, hoe makkelijker het elders loopt en hoe beter het in de praktijk loopt, hoe effectiever de zorg uiteindelijk is.
Wow, razend interessant.
Onder andere de minister heeft de verscheurkalender bij mij al opgehaald. En ik ben bij de Tweede Kamer geweest. Daar heb ik van alles mee gedaan. En volgens mij jullie ook. Mm-hmm. En ik denk voor mij helemaal de druppel om met jullie verder in gesprek te gaan was afgelopen week.
Ja.
Toen hadden wij een patiënt in de praktijk voor een crisisbeoordeling. En het ging echt niet goed met deze patiënt. Deze man zat niet lekker in zijn vel. Was depressief en angstig. En had ook een verslavingsprobleem. Leefde inmiddels op straat en het ging eigenlijk niet langer.
Jeetje.
En hij had zijn goede vrienden, deze patiënt had die bedreigd. Dus hij zat hier met een van die vrienden om te kijken, jongens, wat kunnen we voor deze man organiseren? Want deze man zit zo erg aan de grond, dit gaat gewoon niet langer. Oh. Ik moet de crisisdienst bellen. Mm-hmm. Maar de crisisdienst zijn we komen niet, want hij heeft een eigen behandelaar. Dus we lossen het maar op met de eigen behandelaar.
Weet je.
En toen belde ik de eigen behandelaar en die zei, wij komen niet, want het is crisis. Dus bel de crisisdienst maar. Maar die patiënt die was hier en die was zo radeloos en hopeloos en heeft zichzelf een breuk in zijn hand geslagen. Terwijl die hier was.
Wow.
Dus het werd ook fysiek onveilig. Dus toen heb ik de politie maar gebeld.
Ja.
En die zei, ja, medisch probleem. Dus wij doen hier ook niks mee.
Oh jeetje. Dus, hoe voel jij je?
Nou, ik vond het vooral heel vervelend en heel verdrietig, want het liefst lever ik goede zorg aan patiënten en ik heb het idee dat ik hierin tekort schiet. Want er komt een punt waarop ik denk, ik kan de zorg niet meer veilig leveren. Ik ben niet een goede behandelaar voor deze man. En daar zullen we het toch allemaal over eens moeten zijn, dat ik niet de persoon ben om dit te behandelen.
Zeker niet.
Maar waarbij ik wel de verantwoordelijkheid draag voor deze patiënt. Dus stel je voor, ik stuur deze patiënt dan maar naar huis en er gebeurt iets. Dan ben ik wel de eindverantwoordelijke. Dus er komt een punt dat ik mij niet meer dat ik het niet veilig vind voor de patiënt, maar ook niet veilig vind voor mezelf. En daar, dat is waar ik me zorgen over maak. Dus wat ik zie is dat er een situatie ontstaat waarbij het blijkbaar dermate overloopt in de GGZ. Door het verlies aan bedden, door verlies aan ambulante plekken, door
het sluiten van plekken.
Het sluiten van plekken.
Ja.
Dat ik de zorg niet meer kan leveren die ik moet leveren. Maar ik blijk ineens wel eindverantwoordelijk te zijn. Dus er is wat mij betreft een hele onveilige werksituatie ontstaan.
Jeetje, Daisy, als je dit vertelt, ik merk dat ik echt zo'n klomp in mijn buik gewoon krijg. Het is echt een zwaar gevoel krijg ik ervan.
Ja, ik maak mij hier ook echt oprecht zorgen over.
Ja. En terecht, je zit gewoon klem als huisarts en je draagt eigenlijk alle verantwoordelijkheid.
Ja, maar ondertussen vind ik wel dat we nog steeds echt het allermooiste vak van de wereld hebben.
dat is echt die eeuwige wrangheid, hè, van de zorg.
Ja.
Van je hart bloedt en je hart vult.
Precies.
Oké. En is dit voor jou, Daisy, houdt dit voor jou verband met die lange wachtlijsten of hoe?
Ja, dat
hoe zie je dat?
Nou kijk, heel lang als het ergens niet goed liep, in het ziekenhuis, het sociale domein, de GGZ, maakt niet uit waar, dan waren wij een beetje de smeerolie. Want we hadden de ruimte om wat op te vangen. We hadden misschien niet altijd de expertise, maar wel het pragmatisme. Of we waren wel pragmatisch en we zijn allemaal doeners. Dus uiteindelijk, als het dan ergens spaak liep, dan losten wij het wel op. Maar nu je ziet dat het overal drukker wordt en er ook wordt gehangen op het feit dat de huisarts het altijd wel weer oplost, zie je gewoon dat het bij ons ook spaak gaat lopen.
Dus jij krijgt eigenlijk uit allerlei vlakken van de zorg steeds meer op je bordje, klopt dat?
Precies, dat klopt. Dus als je dan gaat kijken naar de wachtlijsten, ja, dat merken wij en dat voelen wij. En die wachtlijsten zijn ontstaan met die huidige capaciteit. Mm-hmm. Dus je zou verwachten dat als je de wachtlijsten gelijk wilt houden of wilt inkorten, zul je dus de capaciteit moeten vergroten.
Ja. Ja.
Dus het afschalen, nou ja, dan houdt mijn hart vast. Hoe is dat dan voor mij als huisarts over een jaar als het nu al zo is?
Ja.
Ja.
Best wel een angstig beeld, vind ik zelf.
Ja, best een beetje.
Ja.
Best een beetje, hoewel ik ergens toch ook wel weer heel optimistisch ben. Omdat ik ergens denk, ja, de huisartsen zullen dit wel, en alle GGZ-medewerkers zullen vast opstaan. Dit gaat vast niet gebeuren. Maar ja, ondertussen zijn we wel al hier waar we nu zijn.
Ja, en worden de klinieken al gesloten?
Ja, dat is echt verdrietig, is dat. Ja. En Daisy, we hebben het nu een beetje gehad over hoe dit voor ons is. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar wat jouw interpretatie is van eigenlijk de huidige problemen. Waar denk jij nou dat er dingen misgaan in het huidige systeem?
Nou, daar heb ik zeker ideeën over. Ik denk dat er heel veel dingen misgaan. Dus ik denk wel, er vragen ook wel eens mensen, kan je nou één iets noemen wat echt moet verbeteren? Ik denk dat het moment van één iets noemen om te verbeteren, dat echt al heel lang een gepasseerd station is, omdat er zoveel dingen misgaan. Dus het is een super complex probleem. En uiteindelijk is de zorg net een grote olietanker, die is ook niet zomaar gedraaid. En dat is wat het zo lastig maakt. En ik denk dat een van die problemen waar ik in ieder geval in mijn dagelijks werk tegenaan loop, is het wantrouwen. Dus wat ik merk is dat ik heel veel formulieren moet invullen. Ik moet binnenkort mijn uren gaan verantwoorden in de WTZA. Om te verklaren dat mijn uren die ik heb besteed aan de patiënt, dat wel terecht was. En dat ik dat niet, dat geld zomaar in mijn zakken heb gestopt.
Dus dat jij elke zeg maar, dat is toch wat. In de GGZ hebben we dat toch al, dat je elke minuut een soort van declareert.
Ja, nou hoeven wij het niet op de minuut te doen, maar we moeten aan het einde van het jaar moeten we gaan aangeven waar ons personeel de uren aan besteed heeft. En dan wordt er gekeken naar of dat wel een goede aanbesteding is geweest en of er niet wordt gefraudeerd. Mm. Kijk, en het is zonde, want uit alle onderzoeken blijkt dat huisartsenpraktijken nauwelijks tot niet frauderen. We kosten maar 5% van het budget, terwijl we meer dan 90% van de zorg leveren.
Nou ja.
Dus ik denk zelf dat wij niet de plek zijn om te besparen. En ook niet de plek zijn om nog meer extra werk in de schoenen te schuiven. Want we doen eigenlijk al zoveel. Dus ik denk dat wantrouwen zou ik heel fijn vinden als dat wordt omgezet in vertrouwen. Dus dat ik niet meer verklaringen hoef te schrijven waarom ik iemand een katheter geef. Dat ik verklaringen schrijf waarom ik bij iemand een pleister erop plak. Dat vind ik gewoon zonde van mijn tijd. En dat niet alleen. Al die briefjes die ik schrijf voor instanties om iets vergoed te krijgen, moeten ook gecontroleerd worden. Ja. We hebben al zo weinig handen in de zorg. En dan doe ik wel eens een gedachte-experiment. Wat nu als ik die briefjes niet meer hoef te schrijven? Ik denk dat ik dan 30% van mijn tijd overhaal. En wat nu als iemand anders die briefjes niet meer hoeft te controleren? Ja. Dan houden we toch een hoop extra handjes en geld over.
Ja, en wat ik me afvraag, hè, gaat dat dan zo vaak mis dat ze daarnaar vragen? Van, wordt er zo vaak een katheter geplaatst terwijl dat niet nodig is of zo?
Ja, dat is een prachtige vraag. Ja, ik denk het niet.
Ik kan het niet voorstellen.
Een katheter doe je niet echt iets mee en iets voor je plezier. Nee. Het is niet alsof ik denk, nou, hey, ik ga een avond heel erg hard drinken. Ik heb geen zin om naar de wc te gaan. Doe mij maar een slangetje in het plastuin.
Ik moet ook zelf denken aan dat ik als stagiaire een katheter bij iemand moest inbrengen. En dat dat echt voor niemand leuk was. Weet je wel? Het is niet echt iets dat je denkt, nou, we hebben nog materialen over. Laten we dit even gaan doen.
Laten we even oefenen op elkaar. Ja.
Het is echt om te lachen gewoon.
Nee, kijk, en als het nou nog voor een recept morfine zou zijn, dan zou ik het op een bepaalde manier nog begrijpen.
Ja.
Maar een katheter, kom op.
Ja.
Ja. En dan kom je bij de directeur van Zorgverzekeraars Nederland op bezoek en die zegt dan, ja, ik wil het niet bagatelliseren, maar administratie hoort erbij. En dan denk ik wel, je hebt gewoon geen idee.
Hey, daar hadden wij het op de telefoon ook over. Aan de telefoon vertelde je iets ook, dat je met allemaal verschillende directeuren bent gaan praten. En
nou ja, kijk, ik heb vanuit die verscheurkalender, Ernst Kuipers was natuurlijk bij mij op bezoek geweest op de praktijk. En naar aanleiding daarvan dacht ik, nou, blijkbaar is er interesse voor die scheurkalender. Weet je wat? Mm-hmm. Ik trek de stoute schoenen aan en ik ga gewoon overal langs om te vertellen, jongens, ik ben een jonge en echt hele enthousiaste, energievolle huisarts. Ik wil mijn werk graag 30 jaar met net zoveel plezier en liefde doen zoals ik dat nu doe. Maar zoals het er nu naar uitziet met al die onzinnige hoepels, ja, gaat dat denk ik gewoon niet lukken. Dus ik ben bij al die directeuren op bezoek geweest samen met een collega. Mm. Met meerdere collega's namens Help de Huisarts Verzuipt hebben we dat gedaan. En eigenlijk is de conclusie van al die gesprekken kort door de bocht van, goh, ja, het is inderdaad een probleem, maar wij kunnen hier niks aan doen. Dus wat ik mis ergens in deze hele politieke weerwaar, dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt. Iedereen kijkt naar elkaar, haalt zijn schouders op, zegt, ja, dit is inderdaad een heel groot probleem. Wat ik eigenlijk hoop van al deze acties is dat er iemand komt die zegt, Oké, we hebben een groot probleem. We gaan er naar kijken. En dit en dit en dit gaan we aanpakken om het beter te laten lopen.
Ja.
En dat is wat ik hoop. Maar naar aanleiding van die alle gesprekken die ik heb gehad, zegt iedereen wel, ja, het is een groot probleem. We gaan er naar kijken. Maar onderaan de streep hoop ik wel dat er wat gebeurt.
Het is ook een beetje stip op de horizon verhaal vaak. Hè? Van we gaan nu met elkaar om de tafel zitten. En dan voor de toekomst. En voordat het in de toekomst beter gaat. En denk ik, prima, maar hier en nu. Mm-hmm. Hier en nu is het nodig. En wie weet hoe de wereld er over 10 jaar uitziet. Weet je wel? Nee,
en waar het nu mevrouw X is, kan het morgen je moeder, je vader, je kind, je zoon. Of je kan het zelf zijn.
Ja, zeker. Zeker weten. En wat moet er dan gebeuren?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja,
zoals ik net al zei, er kan denk ik niet meer één iets gebeuren. Nee. Wat denken jullie dat er moet gebeuren?
Ja, het systeem moet omgegooid worden.
Ja, ik denk een... Oh, sorry Anne, ik onderbreek.
heb ik het idee, zei ik.
Ja, gewoon een landelijke organisatie die sowieso, denk ik, de specialistische klinieken met een landelijke functie beschermt. Dus dat de mensen uit die zorg bieden in de regio gewoon zich kunnen focussen op de regio. En niet elke keer die landelijke functies kunnen afschuiven van ja, maar wij zijn verantwoordelijk voor de regio. Er moet iemand verantwoordelijk zijn voor een overkoepelend beleid. Ja, en die politiek en die marktwerking moet er gewoon uit. Maar ik weet niet goed hoe.
Die marktwerking, ja. En jij omschrijft een soort van, er moet een overkoepelend iets zijn die hier een soort van overzicht over neemt en het systeem anders inricht. En dan denk ik, jongens, Den Haag, dat is toch het overkoepelende organisatie die dat moet doen.
En de Nederlandse zorgautoriteit ook, hè?
NZA, oh, ik word er zo ontzettend moedeloos van en boos en gefrustreerd. Maar ik denk dat het echt gaat over een hele grote systeemverandering in heel Nederland. Ja,
kijk, wat ik denk is dat we een maatschappelijke discussie moeten gaan hebben. Wat willen we, want waar denk ik op neerkomt is, we kunnen wel meer zorg gaan leveren, maar het lijkt er gewoon op dat de politiek en de overheid en de zorgverzekeraars daar niet voor willen betalen.
Precies.
Dus we zullen ons moeten afvragen, wat willen we eigenlijk van de huisarts, wat willen we van de GGZ, en tot in hoever willen we als maatschappij daarvoor betalen? Willen we heel solidair blijven, wat we altijd hebben uitgedragen? Of besluiten we als maatschappij dat we hier niet voor willen betalen? En wordt het normaal dat je ergens een jaar op moet wachten? Betekent wel dat je de onderste laag van de samenleving niet meer goed gaat bedienen waarschijnlijk. Dus je krijgt wel een, ja, hoe noem je dat ook weer? De verschillen worden gewoon heel veel groter.
Ja, die kloof.
En de vraag is, De kloof wordt groter en de vraag is, wat willen we daarin als maatschappij en welke functie gaat iedereen daarin dienen? Ik denk dat er nu te weinig naar het publiek geluisterd wordt. Dus er worden beslissingen genomen op plekken waarbij, of de politiek invloed heeft gehad, weet ik niet. Maar ik heb niet het idee dat het per se de keuze van de democratie is om dit zo te doen.
Ik denk dat je een beetje omschrijft, zeg maar, ook de afstand tussen het huidige kabinet en het volk, zeg maar. Tenminste, die afstand ervaar ik heel erg. Dat je er worden besluiten gemaakt en je hebt als burger gewoon voor je gevoel geen enkele invloed. En dat is gewoon super frustrerend.
Ja, en kijk, en ik begrijp natuurlijk ook dat het kabinet het nu moeilijk heeft en dat er moeilijke beslissingen genomen zullen moeten gaan worden. Maar ik denk wel dat daar dan eerst een grote maatschappelijke discussie op gang moet komen voordat je die besluiten goed kunt nemen.
Precies. Ja? Daisy, wat gaat er 1 juli gebeuren?
1 juli hebben we een demonstratie op het Malieveld vanuit de huisartsen en iedereen die de huisarts een warm hart toedraagt. Want ik denk dat we als huisarts een hoop beter kunnen doen. Want huisartsen genieten van hun werk. Maar ik denk wel dat huisartsen vaker nee moeten kunnen mogen zeggen. Want ik denk dat we als huisartsen beter kunnen begrenzen. Dat we ook betere zorg kunnen leveren. En ja kunnen zeggen tegen dingen waar we graag ja tegen zouden zeggen. En dat gaat dan onder andere over betere huisvesting. Een betere inrichting van de AMW. Over alle zorg die onterecht onze kant op komt. En ook onder andere over meer tijd kunnen besteden aan de patiënt. En 1 juli is als het ware een eindpunt van een hele actieweek. Aankomende woensdag bij ons in Den Haag is huisvesting een probleem. Dus ons pand piept en kraakt. Ja. En ik zou eigenlijk graag een nieuw pand willen hebben wat voldoet aan alle goede standaarden en normen. Maar dat is in Den Haag gewoon heel moeilijk te vinden. En ik ervaar daarin heel weinig steun vanuit de gemeente. Mm-hmm. Dus aankomende woensdag ga ik voor de Tweede Kamer een dakloos spreekuur houden.
Ja.
Om aandacht te vragen voor huisvestingsproblematiek.
Wow.
En er zijn meer huisartsen in heel Nederland die allerlei acties gaan doen om aandacht te vragen voor wat er in de huisartsenzorg allemaal beter zou kunnen. Aha. En 1 juli is de afsluiter van de hele week.
Wauw, dus het wordt echt een soort van serie aan acties met als eindpunt de demonstratie, zeg maar.
Precies. En ik heb al wel van heel veel collega's begrepen dat ze er 1 juli niet bij kunnen zijn. Mm-hmm. Omdat ze gewoon de praktijk niet dicht kunnen doen. Omdat ze want het idee is wel dat patiënten niet de dupe zijn.
Ja, dit is dus zo typisch. Ja. Want daarom kan er ook eindeloos gekort worden op de zorg. Omdat de zorg
wij op de vloer moeten
we staan. Moeten er zijn. Want anders dan gaat het niet goed met mensen. Dus je kunt haast niet van je post.
Dit is dus de kwetsbaarheid, hè? Daar hadden Bieke en ik het in de auto ook over. We vroegen ons af, hoe gaan die huisartsen eigenlijk demonstreren? Want Nederland heeft vaak gewoon elke minuut een huisarts nodig. Dus wij vroegen het gewoon ook praktisch af. En dan hoor ik dit en dan denk ik, ingewikkeld. Ja, dus dat is wel jammer. Dus daarom ook de oproep aan... Nederland, alle luisteraars, om wel ook naar Den Haag te gaan voor de huisartsenpraktijken en voor ons allemaal.
Dus, ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik hoop ook echt dat er zoveel mogelijk huisartsen komen. En zoveel mogelijk patiënten, medewerkers, eigenlijk iedereen die de huisartsen een warm hart toedragen.
Mm. Ja, supergoed.
Kunnen we deze acties ook ergens volgen? Hebben jullie een volgens mij hebben jullie een website ook, hè?
Huisartseninactie.nl is in ieder geval een website waar meer informatie over staat. En op www.helpdehuisartsverzuid.nl kun je ook het een en ander vinden.
Mooi.
Maar die houden we als huisartsen zelf bij. Dus ja, afgelopen week heb ik niet heel veel tijd gehad om die steeds bij te werken. Want het is gewoon best druk geweest.
Oh, dit is zo herkenbaar.
Zo herkenbaar.
Ja, echt enorm. Hey, en Daisy, ik vroeg me af. Is er nog iets wat je graag zou willen delen of zou willen vertellen? Want ik weet dat jij nog maar 10 minuten straks hebt om te lunchen.
Zeker. Nou, ik ben op het moment wel bezig met een website om alle verwijsafspraken vast te leggen. Dus dat is nog wel leuk. Die komt eraan. Om al die verwijsafspraken gewoon eens te centraliseren met jongens. Wat hebben we eigenlijk afgesproken met z'n allen?
Jeetje, Daisy, ben je lekker bezig, joh.
Ja, ik heb echt veel respect.
Komt er allemaal nog.
Ja, mooi. We gaan alles in de show notes ook zetten.
Ja.
Zodat iedereen die luistert alle websites en de informatie gewoon terug kunnen vinden.
Een hashtag die we willen gebruiken op alle socials 1 juli.
Vertel.
Hashtag iedereen een huisarts.
Ik zet hem al genoteerd. Waarom iedereen een huisarts?
Nou, omdat ik denk als we op deze voet doorgaan, stoppen er heel veel collega's. En dan heeft niemand meer een huisarts.
Ja.
Maar iedereen een huisarts klinkt wat positiever dan helpt de huisarts verzuipt.
Ja. Ja, is iets optimistischer inderdaad.
Dus dat is wel mooi.
Ja. Nee, kijk, en wat ik ook nog wel denk dat kan verbeteren. En ik weet niet of je dat nog ergens in of achter kan plakken.
Vast wel.
Dat als ik als huisarts meer tijd aan mijn patiënt kan besteden, dan verwijs ik ook minder mensen. En als ik minder mensen verwijs, dan scheelt dat ook overal heel veel. Dus je zit in een soort van visueel cirkeltje.
Ja.
En dat geldt iets minder voor de GGZ. Want als ik iemand naar de GGZ moet verwijzen, zinkt de moed mij al in de schoenen. Omdat ik denk, oh ja, daar gaan we weer met zo'n lange wachtlijst. En daar gaan we weer met, oh nee, dan moet ik bellen. En dat doe ik echt niet met plezier, verwijzen naar de GGZ.
Nee.
Maar je merkt gewoon, als je meer tijd aan je patiënt kunt besteden, dan kan je iemand ook makkelijk geruststellen. En dan verwijs je ook minder mensen, schrijf je minder antibiotica voor. Ja, zo werkt het gewoon.
Ja.
Ik zie dat wel echt als een oplossing. Dus als ik nou meer tijd krijg en minder onzinnige dingen hoef te doen, ja, dan kan ik zoveel meer doen. Ik denk dat je daar echt een grote slag mee slaat. Want al mijn collega's zitten in hetzelfde schuitje.
Ja. Ja, dat is een heel groot punt. En ook weer heel herkenbaar in de GGZ als behandelaar.
Ja, heel erg. Ja.
Daisy, heel erg bedankt.
Iedereen dus 1 juli naar het Malieveld.
Ja,
prachtig.
Dat is belangrijk, want wij moeten ook gaan voor alle zorg, voor alle huisartsen die dus niet kunnen gaan.
Precies.
De zorg en de druk.
Ja, fijn.
Ja.
Fijn. En mocht het nou zo zijn dat bij jullie de spanning zo hoog oploopt dat je denkt, ik wil op woensdag voor de Tweede Kamer mijn bloeddruk laten meten. Mijn spreekuur is die dag van 8 tot 4. Van harte welkom.
Nice. Oké. Heel erg bedankt, Daisy. En fijne dag nog vandaag.
Ja,
graag gedaan. En jullie ook.
Oké.
Dankjewel.
Bedankt.
Oké.
Doeg.
Ja.
Nou, dat was mooi.
Ja, wat heeft zij alles scherp, hè?
Ja.
Ik vind dat echt knap. Als met haar positie, zeg maar, als huisarts, als de speel, zeg maar, in het web van het hele zorgsysteem.
Ja.
Ook nog energie en headspace hebben om dit allemaal te doen, hè, tussendoor.
Ja, what the fuck. Gewoon en een site aan het bouwen en een scheurkalender gefixt. En met al die directeurs om de tafel en gewoon overal verhaal halen.
Ja.
Even demootje organiseren.
Ja, bizar.
Nou ja, mensen zeggen dat ook van onze actiegroep, hè.
Ja, oké. Okay.
Dus
een beetje credits ook.
Een beetje credits naar ons. Ja. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het ons weten. Stuur een berichtje op Instagram. reddegggz.depodcast. Maar deel het ook met je vrienden of laat een goede beoordeling achter. Dan worden we sneller gevonden. Check ook in de show notes nog handige links. Daar kun je bijvoorbeeld een link naar LinkedIn van Daisy vinden. Maar ook de website met alle info over het actievoeren. Nogmaals heel erg bedankt Christelijke Hogeschool Ede dat we hier mochten opnemen. Vinci, bedankt. En Anne, super fijn om dit weer met jou te doen.
Super fijn om dit met jou te kunnen doen, Bika. Dankjewel.
En nog een special thanks naar Lennart van Kasterop, want de muziek die je hoort is door hem geproduceerd. We hebben nog iemand om te bedanken.
Ja, want zowel Vinci als Wietske hebben heel veel moeite gestoken in het transcriberen van de podcast.
Ja.
Dat is gewoon heel waardevol, ook voor mensen die bijvoorbeeld niet kunnen horen of moeite hebben om te luisteren.
Mm-hmm.
Op die manier proberen we eigenlijk de podcast zo inclusief mogelijk te maken om, voor iedereen. Dus dankjewel Vinci en Wietske.
Ja, je kunt de transcripten vinden op de website www.reddeggz.nl. Tot volgende week.